Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
De bestraffing van de collaboratie werd aangegrepen om de Vlaamse beweging te treffen. Dat is een zinnetje afkomstig uit wat zowat het laatste amnestievoorstel moet zijn dat ooit in het parlement werd voorgesteld. Het was een voorstel van de partij Het Vlaams Belang. Ik heb het ook geprobeerd om het wat voor te lezen met een strenge, wat Vlaams Belangachtige stem, moet ik zeggen. Ik stel wel nu vast dat die Vlaams Belangachtige stem van mij verdacht veel lijkt op mijn gewone stem. Ja. Dus ik moet daar misschien toch eens iets aan doen. Maar het is een voorstel, destijds ingediend in 2011, met de bedoeling om mensen die veroordeeld werden na de Tweede Wereldoorlog wegens collaboratie of eventueel hun nabestaanden, om die uiteindelijk op een of andere manier schadeloos te stellen. En een van de grondgedachten van het voorstel was dat de naoorlogse repressie, dus de bestraffing van de collaboratie, dat die anti-Vlaams was geweest. En daarom dus dat er een soort amnestie nodig was. En voor alle duidelijkheid, amnestie, dat is een algemene wetgevende maatregel die dus met de meerderheid van het parlement gestemd had moeten worden, die vrij verregaand is, die met een terugwerkende kracht niet alleen maar de straf, maar zelfs de schuld van de misdrijven zou hebben gewist. Maar dat is dus nooit gebeurd in België, daar is nooit een meerderheid voor gevonden. Dat idee, dat die naoorlogse bestraffing van collaboratie, de repressie, dat die anti-Vlaams was, dat is iets dat al decennia behoort tot de kanon een beetje van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Volgens dat verhaal was de repressie na de Tweede Wereldoorlog niet minder dan een soort Belgische poging om de Vlaamse beweging en bij uitstek dan heel Vlaanderen monddood te maken. Er is heel veel historisch onderzoek al naar gebeurd, maar we zien toch de laatste decennia dat die boodschap, dat verhaal, vandaag nog altijd blijft opduiken. En als we het dan hebben over dominante beeldvormingen over de Tweede Wereldoorlog, dan is dit misschien wel een van de belangrijkste. Het is, denk ik zeker, het verhaal dat in het naoorlogse België het meeste impact heeft gehad op het maatschappelijk debat, op politieke opinies, zelfs op een hele culturele productie. Dus, met andere woorden, reden te meer om precies aan die stelling aandacht te besteden in deze aflevering van Weer al Wereldoorlog 2. We proberen dus de volgende vraag te beantwoorden. Was de naoorlogse bestraffing van collaboratie echt anti-Vlaams of gaat het hier toch meer om een mythe? En voor het antwoord op die vraag kijk ik naar de man tegenover mij, Koen Aerts. We komen voor het eerst, denk ik, met deze podcast eindelijk op een terrein waar jij wel verstand van hebt, Koen, de naoorlogse repressie. Misschien even recapituleren, waarover gaat het hier precies? Wat is de repressie?
Ja, dat is een zeer, zeer goede vraag, Nico. Ten meer omdat ik die ook heb gescript en dat ik heel jouw inleiding mee heb vormgegeven met de inhoudelijke elementen die nodig zijn. Dus je hebt trouwens op een zeer goede manier ook amnestie uitgelegd, hè, met alle juiste definities en nuances daarbij. Dus hulde, het blijkt dat jij duidelijk ook al mijn gortdroge artikels en het enkele boek daarover hebt gelezen. Dus wat is de repressie? Wat zijn de verschillende vormen van repressie? Waarover gaat het precies? Voor alle duidelijkheid, repressie is een typisch Belgisch-Nederlandse containerterm voor alle maatregelen en acties tegen mensen die verantwoordelijk werden gehouden voor samenwerking met de Duitse vijand. Dus voor collaboratie. En er zijn daarbij verschillende vormen van bestraffing te onderscheiden. En zonder al te technisch te worden, kan je een onderscheid maken enerzijds naar de aard van de straf, maar ook bijvoorbeeld naar wie bestraffend optreedt. En in dat geval, in dat laatste geval, wie treedt bestraffend op, dan moet je vaststellen dat de repressie na die Tweede Wereldoorlog drie gezichten had. Je had de volks- of de straatrepressie, waarbij het volk het recht in eigen handen neemt. Waarbij het volk zich gaat keren tegen verdachten van collaboratie, tegen hun familieleden, tegen hun gezin, tegen ook vrouwen, hun huisraad uit de huizen gaat sleuren, vernielen, enzovoort enzoverder. Die volksrepressie, we kunnen er lang over uitweiden, misschien heel essentieel voor de Belgische context, die rolt in twee golven over het land. Een eerste maal bij de bevrijding vanaf september 1944, tweede maal voorjaar en zomer 1945, wanneer het Derde Rijk definitief door de knieën gaat, wanneer het er nieuwe verdachten die gevlucht waren naar Duitsland terugkomen, wanneer het er nieuwe informatie terugkomt en wanneer het er ook overlevenden uit de kampen met nieuwe informatie over potentieel verdachten en dus de gruwelverhalen van die kampen, dat die terug het land bereiken. Dat is de volksrepressie of de straatrepressie, de eigen richting van het volk dus. Een tweede vorm, of een tweede gezicht, is de zuivering in de privésector. De wijze waarop particuliere organisaties en verenigingen aan de hand van zelf bepaalde maatregelen, sancties, regels, hun rangen gaan zuiveren. Van mensen die verdacht worden van collaboratie. Of mensen die ook door het gerecht worden vervolgd voor collaboratie. En het gaat over organisaties zoals een cultuurvereniging als het Davidsfonds. Dat kan gaan over het katholieke onderwijsnet, over de socialistische arbeiderbeweging. Kan gaan over de lokale sportclub, noem maar op. Daar is nog zeer veel onderzoek nodig om precies die effecten en die impact in kaart te brengen. De derde vorm, of het derde gezicht van de repressie is eigenlijk de meest belangrijke kern van die naoorlogse bestraffing, de spil van die naoorlogse bestraffing, en dat is de overheidsrepressie. Dus de bestraffing door de overheid en de door haar gemandateerde instanties. En het is precies bij dat gezicht dat er wordt beweerd dat de Belgische staat die naoorlogse bestraffing eigenlijk de baat heeft genomen om Vlaanderen te breken. Onder het mom van, we gaan eigenlijk gewoon de collaboratie bestraffen. En heel vaak wordt die argumentatie onderbouwd door te verwijzen naar kleinere en grotere goden van het Vlaamse cultuurleven, schrijvers, componisten, dichters, intellectuelen, die het na de bevrijding moeten ontgelden, die gestraft worden of minstens gesanctioneerd werden, alsof men de geest van Vlaanderen zelf wou onthoofden. Het gaat dan over namen zoals Valère de Pauw, Philippe de Pillessijn, Felix Timmermans, Ernest Klaas, André de Metz, Jozef van Overstraat, Pater Kallewaard. Noem maar op, allemaal mensen die wellicht, en dat is helemaal niet zo erg, bij een groot deel van onze luisteraars amper of geen belletje doen rinkelen.
Nee, ik ben inderdaad benieuwd hoeveel mensen die namen kennen. Het is een soort collaboratie-bingo om te zien hoeveel van die namen je kent. Maar goed, ja.
Maar ter vergelijking, het gaat over mensen die destijds even populair waren als zeg maar een Bart Peters of een Pommelien Thijs, om het helemaal open te trekken. Het is van dat karuur, van dat aura binnen die cultuur- en geesteswereld van het Vlaamse leven, dat je die mensen moet situeren.
Okay.
Vandaag vergeten, dus het is ook een goede oefening in ijdelheid, uiteraard.
Ja, uiteraard.
Maar misschien vergeten door de bestraffing van de collaboratie.
Ja, oké. Okay. Zo hebben we ook al meteen één naam gehoord die ik niet had verwacht in deze aflevering. Pommelien Thijs. Ja, voilà.
We doen ons best.
Goed, misschien toch eventjes heel kort, want ik zie aan je wat gezwollen hoofd, Koen, dat je heel veel informatie hebt die je in deze aflevering kwijt wil. Dus ik wil absoluut niet in jouw weg lopen, maar misschien toch heel kort over die term repressie. Want die is toch niet onschuldig, denk ik. Toch niet. Het is geen neutrale term. Als je in Nederland of Frankrijk, denk ik, enfin, je kan het misschien tegenspreken, als je daarover repressie spreekt, gaat het over Duitse repressie vooral, tegen Joden, verzetsmensen enzovoort. In België is repressie de bestraffing van nazi, enfin, collaborateurs met het nazi-regime. Dat is geen onschuldige, neutrale term, hè?
Nee, dat is goed dat je dat stelt. Er bestaan heel veel misvattingen over. Het is een term die dankbaar is omarmd door de mensen die na de oorlog worden bestraft. Van kijk, zie, dat heeft een negatieve bijbetekenis, een negatieve connotatie. Dus we kunnen ons profileren als repressieslachtoffers. Maar in wezen werd het toen gebruikt door de pers, door het parlement, door ook de magistratuur, die zich nog voor een groot deel baseerde, vooral die magistratuur, op een Franstalige, of toch een grotendeels door de Franse taal, geïnstalleerde strafwetgeving, waar dat repression gewoon eigenlijk bestraffing betekent. En dat bedoel ik met die typisch Belgisch-Nederlandse term. Het is eigenlijk gewoon een vertaling van repression, of nee, geen vertaling, het is, hoe zeg je, een leenwoord, letterlijk overgenomen, een verbastering naar het Nederlands. En je had vroeger ook posters met de beteugeling van de openbare dronkenschap. Soms zie je ook posters van die aard verschijnen waar het ook nog gewoon repressie heet. Als een onschuldige term voor bestraffing.
Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is wel interessant om dat ook eventjes duidelijk te maken. Het maakt ook deel uit van die beeldvorming van misschien misvattingen. Maar goed...
Een andere aflevering uiteraard ook. Hè?
Ook weer een andere aflevering, inderdaad. Naar de kern van de zaak, was die repressie, die bestraffing van collaboratie nu echt anti-Vlaams of niet? Ik ga je meteen... een aantal cijfers voor de voeten gooien, Koen, want ik heb een beetje huiswerk gedaan. Niet te veel, maar waarschijnlijk hoop ik net genoeg.
Zoals je echte leven eigenlijk.
Zoals
je middelbare schoolloopbaan en universiteit.
Voilà, het heeft mij zeer ver gebracht. Ik zit nu hier in de studio met jou, dus fantastisch.
Je hebt de top bereikt.
Ja. Als je de strafrechtelijke veroordelingen, hè, dus mensen die door het gerecht, militair gerecht worden veroordeeld voor collaboratie, als je die optelt bij de zogenaamde vervallen verklaringen van rechten, dus mensen die zonder veroordeling hun rechten verliezen, als je die twee cijfers bij elkaar optelt, dan kom je uit bij circa 45.000 Vlamingen, dus inclusief ook Nederlandstalige Brusselaars, tegenover circa 28.000 Franstaligen. Dat is dus een verhouding van 62% Vlamingen, zeg maar, versus 38% Franstaligen. Dus, als je enkel naar die eenvoudige cijfers kijkt, dan zou je dus ook een eenvoudige conclusie kunnen trekken en zeggen, ja, de repressie in België heeft veel meer Vlamingen getroffen en was misschien dus toch anti-Vlaams.
Ja, een goede opmerking, een goede positie om eigenlijk het debat of eigenlijk de argumentatie aan vast te hangen.
Maar, er komt een maar wellicht.
Ja, de cijfers kloppen, dat moet ik toegeven. Maar de conclusie is, zoals je zelf aangeeft, is eigenlijk eenvoudig, is te eenvoudig. Het gaat om absolute cijfers in verhouding met de bevolkingspopulatie. Moet je vaststellen dat de verschillen al minder aanzienlijk zijn. Dan zie je dat, net zoals vandaag, waren er meer Nederlandstalige Belgen dan Franstaligen. Ongeveer een verhouding van 6-4. Dus dat zet alles al meteen zo in een juister perspectief, brengt alles wat in balans. En dan zie je dat op basis van de strafrechtelijke veroordelingen alleen, en in verhouding dus met dat respectieve bevolkingsaantal, dan kunnen we spreken over een aandeel van ongeveer 0,73% gestraften voor Vlaanderen, tegenover 0,52% voor Franstalig België. Dat is eigenlijk een klein verschil dat er overblijft. Maar... tegelijkertijd, maar, als je nog kan volgen, Nico.
Ja, doe mijn best, ja.
Er blijft natuurlijk ook die onzalige waarheid bestaan dat de bereidwilligheid tot collaboreren in Vlaanderen simpelweg groter was. Aangezien volgens de letter van de wet het lidmaatschap van een Duitsgezinde politiek-culturele beweging al voldoende was om een sanctie te krijgen, zijn de gekende ledencijfers hier al indicatief genoeg om het verschil met Franstalig België te verklaren. Bijvoorbeeld tussen het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV, en Rex, dat toch voornamelijk dominant was in Franstalig België. Maar anders dan in Franstalig België, en daar ontstaat een deel van die mythevorming, anders dan in Franstalig België droegen die belangrijkste collaboratiebewegingen en partijen in Vlaanderen een V in hun afkorting, in hun acroniem. Bijvoorbeeld uiteraard VNV, het Vlaams Nationaal Verbond, of de radicale concurrent in de collaboratie, de D-vlag. En al die leden, ook al waren het passieve leden, die kwamen minstens in aanmerking voor een verval van rechten. En daarmee stond dus een groot deel van de Vlaamse beweging in de collaboratie. Niet omwille van hun Vlaams voelendheid, niet omwille van hun nationalistische ideologie, wel omdat samenwerking met de vijand strafbaar was.
Ja, dus je zegt simpelweg, er zijn meer Vlamingen veroordeeld, maar dat komt gewoon ten eerste omdat er meer Vlamingen waren en ten tweede omdat er ook meer Vlamingen gecollaboreerd hebben.
Ja, ik had het eigenlijk zo kort moeten kunnen zeggen.
Ja, voilà.
Dat is de kracht van jouw synthese vermogen.
Daar ben ik voor. Ja, voilà. Oké. Okay.
Maar het is wel belangrijk. In het verhaal achteraf, ook in de verdediging en zeker in de context van dat herrijzende Vlaams nationalisme na de oorlog, staat het uiteraard beter de collaboratie wit te wassen als een zaak voor Vlaanderen alleen. Waarbij dan vlot wordt vergeten dat die Vlaams-nationalistische collaboratie eigenlijk ijverde voor een antidemocratisch, autoritair Vlaanderen aan de zijde, onder de hoede, ter wille en dus ook medeplichtig aan een regime dat die holocaust mogelijk heeft gemaakt. Maar, opnieuw een maar, vergeet niet dat de collaboratie de zaak van een minderheid was. Ook binnen Vlaanderen, in België, in Franstalig België, maar ook binnen Vlaanderen. Het was een ondemocratische machtsgreep ten koste van de meerderheid, gericht tegen alle Belgen, ook tegen Nederlandstalige Belgen, tegen Vlamingen dus, die vrijheid en gelijkheid genegen waren. En ja, er zijn verschillende motivaties uiteraard, maar voor de wet blijft het strafbaar hulp te verlenen aan de vijand. En precies daar gaat het over. De bewering alsof die wet toegepast zou zijn om de Vlaamse beweging te breken.
Ja, oké. Okay. Laten we dieper ingaan op die bestraffing dan, hè, die zogenaamd, misschien, enfin, we zullen tot een conclusie komen in deze aflevering.
Hopelijk.
ik hoop het ook. Die anti-Vlaams was misschien. Wat mij altijd getroffen heeft in de literatuur over de repressie, dat heeft te maken met de strafmaat. Hè, dus de, zeg maar de zwaarte van de straffen die collaborateurs krijgen. En als ik het goed heb begrepen, blijkt daaruit dat er in Franstalig België zelfs zwaarder gestraft is dan in Vlaanderen, hè, verhoudingsgewijs bedoel ik. Dus met andere woorden, voor dezelfde feiten dat je in het zuiden van het land een zwaardere straf krijgt gemiddeld dan in het noorden van het land. Ik kijk naar jou, je kan dat bevestigen of ontkrachten, maar als dat klopt, dan zou je eigenlijk zelfs met een goede PR-machine, een goede spindokter, die zou kunnen zeggen dat de repressie misschien niet anti-Vlaams was, maar anti-Waals of anti-Franstalig, als
ja,
dat klopt.
Inderdaad, dat is zeer belangrijk. Het is goed dat je dat aanhaalt, want dat is ten eerste iets wat we al zeer lang weten en dat we niet genoeg kunnen herhalen, want dat lijkt maar niet binnen te sijpelen in de hoofden van velen. Ook mensen die mij aanspreken na een lezing bijvoorbeeld over de kwestie, moet je dat elke keer opnieuw herhalen, dat die strafmaat gemiddeld genomen hoger lag voor allerlei verschillende vormen van misdrijven van collaboratie. Dus we gaan er nu een beetje op ingaan om het nog eens een keer zeer expliciet te stellen. Hè. Het is inderdaad, er zat potentieel om een identitair Waalse of Franstalige beweging op te baseren. Hè, zoals eigenlijk de Vlaamse beweging na die Tweede Wereldoorlog doet. Hè, want de straffen waren hoger in Franstalig België. Maar natuurlijk was die bestraffing ook niet anti-Franstalig. Maar ze was wel duidelijk strenger in Franstalig België. En gek genoeg, hè, wisten we dat al lang, of konden we dat minstens al lang weten. Want toen dat die cijfers bekend waren van een groter aantal veroordelingen en vervallenverklaringen in Vlaanderen, en die cijfers hebben we al eind jaren 40, wanneer dat heel die bestraffingsoperatie goed en wel is afgerond, toen hadden we ook al de cijfers die wezen op een strengere bestraffing in Franstalig België. Maar die werden gemakshalve genegeerd, omdat ze natuurlijk niet passen in een politiek verhaal. Dat is complex, dat is juridisch, dat is storend. En een blik op die verschillende juridische uitkomsten van een vervolging is niet dienstbaar voor een campagne die een ideologisch doel dient van de Vlaamse beweging.
Oké, goed. Maar kan je, enfin, ik wil jou niet, je moet niet de tabellen beginnen voorlezen nu met cijfers, maar misschien heel kort, want aangezien die strafmaat zo essentieel is, denk ik, kan je heel kort zeggen, concreet, over welke verschillen in strafmaten we het dan eigenlijk hebben?
Ja, heel kort gezegd, verhoudingsgewijs worden er meer criminele straffen, en dat zijn straffen van 5 jaar of meer, in Franstalig België uitgesproken dan in Vlaanderen. En dat gaat over een verhouding van, en opnieuw, je kan eventueel een balpen ter hand nemen als je dat wil. Wij zetten ook altijd literatuurverwijzingen op onze website waar je meer informatie gaat kunnen terugvinden. Maar het gaat over een verhouding van 40% van de straffen in Franstalig België zijn criminele straffen, dus 5 jaar of meer, tegenover 35% van de straffen in Vlaanderen. Dat is ook een minuscuul verschil, maar het is een duidelijk verschil. Het wordt zeer duidelijk als je gaat kijken naar de zwaarste straf, namelijk de doodstraf. Wordt ook in absolute aantallen niet enkel meer uitgesproken, maar ook meer uitgevoerd in Franstalig België. Er zijn 242 naoorlogse executies, dus door het vuurpeloton uitgevoerd, waarvan er 237 Belgen waren. En van die 237 Belgen waren er was eigenlijk 56% Franstalig en 44% Nederlandstalig. Dus dat zijn heel duidelijke, markante cijfers.
Ja, oké, goed. Maar dan is de vraag, waar ligt dat aan? Je hebt net gezegd, er zijn meer Vlamingen die veroordeeld worden, gewoon omdat er meer Vlamingen waren en ook meer collaborerende Vlamingen waren. Dat lijkt mij vrij logisch. Maar dit dan, hè, dus dat er in het zuiden strenger gestraft is, heeft dat ook niet gewoon te maken met een zwaardere collaboratie in Franstalig België. Hè? Het feit dat men in het zuiden van het land, in Wallonië, dat er meer bendevorming, meer aanslagen, geweld, moorden, dat er veel meer escalaties van geweld waren in het opbod tussen collaboratie en verzet, terwijl de collaboratie in Vlaanderen meer een politieke dimensie had en op die manier dus minder gewelddadige vormen aannam, is dat niet gewoon het logische gevolg daarvan, dat er ook een andere soort collaboratie was?
Maar dat is een verleidelijke denkpisse die door verschillende historici al bewandeld is geweest en die eigenlijk ook in zekere zin de pil een beetje kan vergulden. Hè,
van, ja, ik heb dat zelf eigenlijk altijd wel gedacht, moet ik zeggen.
Heb je het ook onderzocht? Ja. Dat is de vraag. Kan je het aantonen en beargumenteren met bronnen? Nee. Voilà, dat is het probleem. En dat is ook de waarde van uiteraard voortschrijdend inzicht op basis van nieuw onderzoek, dat soms zelfs dezelfde bronnen gaat bevragen met andere invalshoeken, die dan radicaal andere conclusies kunnen opleveren. En dat is ook, als je daarop doorgaat, als je dus gaat afdalen in die cijfers, dan moet je toch vaststellen dat het een beetje een wankele hypothese is dat het effectief die donkere kern is, de zogenaamde donkere kern van de collaboratie, dat die veel meer aanwezig was in Franstalig België. Ik probeer mij een beetje gestructureerd nu uit te drukken waarom dat ik denk dat die these niet overeind blijft.
Oké, ik ben benieuwd. Ja.
Ten eerste. en jullie zien het niet, maar ik heb mijn duim dus in de lucht. Ten eerste. Ja. De strafmaat...
Het is ook goed dat je ten eerste met je duim uitdrukt. Ja. Goed, iemand anders zou een wijsvinger... Maar het is goed, je duim.
Ja,
goed.
De wijsvinger richt ik meteen
toppie,
naar jou.
Toppie.
Maar, de middelvinger, nee, excuus. Ja. Maar ten eerste, de strafmaat zegt binnen ons rechtssysteem eerder iets over de rechtspleging zelf dan de graad of de ernst van de collaboratie. Vergelijk vandaag met verkeersovertredingen begaan in verschillende arrondissementen. Een politierechter in de ene regio kan binnen de grenzen van de wet strenger of milder oordelen dan zijn collega in een ander rechtsgebied. Ja. Je ziet, dat heet met moeilijk woord de discretionaire bevoegdheid van rechters, dat die eigenlijk binnen de tarieven uitgezet door de strafwet kunnen gaan kiezen welke strafmaat ze precies gaan toedienen.
Dus rechtspraak is mensenwerk?
Is mensenwerk, ja. Ja. Ten tweede vinger. Ja. De cijfers tonen dat de Franstalige rechtspleging, en dat is eigenlijk het meest fundamentele punt, de cijfers tonen dat die Franstalige rechtspleging elk type van collaboratie ook met meer criminele en dus zwaardere straffen bedacht dan de rechters in Vlaanderen. Dus ook die donkere kern van de collaboratie die gepaard ging met bendevorming, brandstichting en noem maar op, zal verhoudingsgewijs eigenlijk een hogere strafmaat toebedeeld krijgen in Franstalig België ten opzichte van Vlaanderen. Het geldt dus ook voor allerlei andere vormen van collaboratie, voor de politieke collaboratie. Bijna 70% van de veroordelingen voor politieke collaboratie zijn dan wel in het Nederlands. Dus je ziet, er is inderdaad een groter politiek segment of een segment van politieke collaborateurs in Vlaanderen. Maar het is duidelijk dat groepsleiders van rechts doorgaans werden veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan de Belgische staat, die vele malen, en dan bedoel ik soms tot tien keer zoveel hogere boete werden veroordeeld aan groepsleiders van het VNV. Of een schadevergoeding aan de Belgische staat. Ja. We weten dat op basis van vergelijkend onderzoek tussen die verschillende posities binnen de politieke collaboratie, dat die anders werden berecht in Franstalig België, strenger, dan in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld ook werknemers van de Nationale Radio, dus de openbare omroep destijds, die zich aan collaboraties schuldig hadden gemaakt. Ook daar zie je dat de Franstaligen binnen diezelfde openbare omroep, dat die, wanneer zij moeten verschijnen voor Franstalige kamers, dat die strenger worden bestraft dan hun Nederlandstalige collega's.
Ja, ik vind dat straf, dus wat je zegt eigenlijk, dat in tegenstelling tot wat ik eigenlijk lang heb gedacht, dat die hogere straffen voor Franstalige collaborateurs dus niet terug te voeren is op een zwaardere collaboratie, maar echt gewoon op een strengere bestraffing.
Prima samengevat.
Ja. Ja, dank u. Ja, het is een talent, denk ik.
Ja, je was aan het vissen dan achter een compliment, denk ik.
Ja, voilà, inderdaad. Een compliment voor mijn talent, inderdaad. We hebben het over politieke collaboratie gehad. Kan je misschien kort iets zeggen over andere vormen van collaboratie, economische collaboratie bijvoorbeeld. Geldt dat daar ook voor? Of?
Ja, effectief. Hè. Dat is eigenlijk het gevolg van die algemene vaststelling dat het voor elke vorm van collaboratie gemiddeld dus de strafmaat hoger lag. Hè. Voor de economische collaboratie worden er ook weer meer Vlaamse economische collaborateurs berecht, maar in Wallonië was de kans op een vrijspraak niet enkel kleiner, ook de strafmaat lag er duidelijk hoger. Nochtans ging het precies daar, door de band genomen, niet enkel om minder zware dossiers, maar ook vaker om meer zuivere, tussenhalingstekens, vormen van economische samenwerking. Dus zonder samenhang met andere vormen van collaboratie of gemeenrechtelijke misdrijven. Dus dat is voor economische collaboratie opnieuw hetzelfde patroon vast te stellen. Bij verklikking zie je in een aantallen bijna omgekeerde situatie van de politieke coöperatie. Daar ga je moeten vaststellen dat als je gaat kijken naar het totale aantal verklikkingszaken, dat 70% van die zaken gevonden zijn in het Frans tegenover 30% in het Nederlands.
Wauw, dat is echt wel opvallend.
Ja, dat is een omkering van politieke coöperatie. Herinner u, dat is 70% Vlaams tegenover 30% in het Frans of het Franstalige vonnis opgesteld. Hier is het voor verklikking omgekeerd. 70% van de zaken in het Frans opgesteld. Nu, de Franstaligen werden voor deze vorm van coöperatie niet alleen meer gestraft, maar ook zwaarder. 31% van die Franstalige zaken, 31% daarvan zijn criminelen, worden bedacht met criminele straffen in Franstalig België. Tegenover 21% in Vlaanderen. Hè. Dus een verschil van 10%. Ik weet niet of je nog kan volgen.
Ik onthoud vooral dat ook... Enfin, ik veronderstel dat dat ook komt omdat Franstaligen gewoon meer praten, ook in het algemeen. Dat er veel meer Franstaligen voor verklikking worden veroordeeld, waarschijnlijk.
Jij bent hoofd van de federale instelling, je kan dat als geen ander weten.
Ja, inderdaad, dit gaat tegen mij gebruikt worden, inderdaad. Dit wordt eruit geknipt, ja.
Maar goed, we zullen snel verder gaan, hè, om het niet pijnlijk te maken voor jouw positie in het algemeen. Want je hebt de Vlaams Belangers ook al beledigd, uiteraard, met de stemimitatie nu, je eigen reputatie als baas van die federale... Maar goed, militaire collaboratie. En militaire collaboratie, dat is eigenlijk die vierde vorm. We hebben politieke collaboratie gehad, we hebben economische collaboratie gehad, we hebben verklikking gehad en we hebben dan militaire collaboratie tot slot. En dat is de meest vervolgde vorm van collaboratie. Werd in Franstalig België in 55% van de gevallen met een criminele straf bedacht. Hè. Herinner u opnieuw, dat is een straf van 5 jaar of meer. Tegenover een aandeel van 46% in Vlaanderen. En dat is bijna een verschil van 10% tussen beide landsdelen. En tot slot, om terug te grijpen naar die donkere kern van de collaboratie, als kers op de taart, zie je dat in dossiers waarbij militaire collaboratie nog verzwaard werd met verklikking of met gemeenrechtelijke misdrijven, zoals slagen en verwondingen, of verraad, dus Belgische militairen onder Duitse vlag, dan zie je dat die kloof tussen het aandeel criminele straffen in Vlaanderen en Franstalig België zelfs dubbel zo groot was dan bij de dossiers van eenvoudige, toezalingstekens, militaire collaboratie. In Vlaanderen gaat het dan over 56% van die dossiers, die donkere kern eigenlijk, over criminele straffen, tegenover in Franstalig België over 75% van de dossiers. Opnieuw een groot verschil.
Ja, dat zijn allemaal heel... Enfin, je hebt veel cijfers vermeld, maar het zijn toch wel zeer sprekende cijfers die telkens opnieuw aantonen met alle nuances dat er in het zuiden echt soms veel strenger gestraft is dan in het noorden. Des te verbazingwekkender dus dat we dat sterke beeld hebben van die anti-Vlaamse bestraffing. Ik heb... De indruk dat we dus aan het zeggen zijn dat die anti-Vlaamse repressie eerder een mythe is en dat verhaal dus de toets zeg maar, van de feiten niet weerstaat.
Ja, dat is de juiste indruk. Gelukkig dat je dat antwoord krijgt, uiteraard. Hè. Maar, maar dat klopt helemaal. Meer nog, wellicht was de kloof nog groter dan wat deze cijfers van de strafmaat ook tonen. Want, om het met een uitdrukking te zeggen, de soep werd niet zo warm gegeten als ze werd geschonken. En ik bedoel daarmee, je had de rechtspleging, waarbij men dus een bepaalde strafmaat werd opgelegd. Maar daarnaast was er ook nog de eigenlijke strafuitvoering. Kort gezegd, afgezien van die naoorlogse executies, is de meerderheid van de straffen die zijn uitgesproken tijdens die repressie is nooit volledig uitgevoerd. De meeste mensen zullen bijvoorbeeld afkorting krijgen op hun gevangenisstraf. Er waren verschillende manieren om hun straf of om een straf afgebouwd te zien. Een groot deel daarvan verliep centraal via het ministerie van Justitie, door maatregelen van genade, waarbij een zwaardere straf werd omgezet in een mildere straf. Je had ook voorwaardelijke invrijstelling, dat heette toen nog de wet Lejeune, waarbij je eigenlijk in regel na een derde van de uitgesproken gevangenisstraf in aanmerking kon komen om al dan niet op basis van voorwaarden vrij te komen. Dus je ziet dat er verschillende maatregelen ter beschikking waren, maar tegelijk speelde daar ook... Behalve de rol van het ministerie van Justitie dat soort maatregelen uitvaardigde, was er ook nog een meer gedecentraliseerde procedure voor verschillende vormen van sancties door te passeren via de rechtbank. Je had zaken zoals eer- en rechtsherstel, waarin je moet vaststellen dat waarschijnlijk ook diezelfde dynamieken die hebben bepaald dat de strafmaat doorgaans strenger was in Franstalig België dan in Vlaanderen, dat die bij de afbouw van die straf, dus bij die strafuitvoering, dat die daar waarschijnlijk ook nog meer Vlamingen hebben bevoordeeld door een mildere of een snellere afbouw van die straffen dan in Franstalig België, wat dus die kloof wellicht zou kunnen vergroten.
Ja. Oké, okay, ik hertaal een aantal dingen in mensentaal ook, want het is complex. Dus er waren een aantal instrumenten die men had, zoals strafvermindering, vervroegde invrijheidstelling, eer, rechtsherstel, om te corrigeren en ook te harmoniseren. Wat dus concreet betekent als men zegt van oei, we hebben precies daar strenger veroordeeld dan op die andere plek, dat men dat dan een beetje gelijk gaat trekken, dat men dat gaat corrigeren. Dat heb ik trouwens, dat wist ik al, dat heb ik uit jouw doctoraat geleerd, dat ik heb gelezen. Het is een onleesbaar doctoraat.
Hij zegt dat bij een mongolachje.
Nee, omdat het is moeilijk te lezen, maar dat geldt voor mijn doctoraat ook. Het is ook onleesbaar, maar onze doctoraten komen ook uit een tijd dat we meer punten kregen als we het onleesbaar maakten. Dat was een extra criterium.
We kregen dat. Gigantisch moeilijke kwesties onderzochten, uiteraard. Hè?
Ook dat uiteraard. Ja, het is goed dat je het op die manier toch een beetje redt, de situatie. Maar ik heb daar eigenlijk een serieuze vraag bij. Een vraag waar ik echt oprecht het antwoord niet op weet en die ik eigenlijk wel heel interessant vind. De vraag is, gaat men die correctie waar je over spreekt, hè, als men op een bepaald moment vaststelt na de oorlog, oei, we moeten hier de zaak een beetje gelijk trekken, gaat men dat doen, hè, de regering, het auditoraat-generaal, gaat men dat bewust doen, omdat men beseft van oei, in het zuiden hebben we strenger opgetreden dan in het noorden? Met andere woorden, gaat men bewust gaan beginnen corrigeren, omdat men de bestraffing in het zuiden gaat willen afstemmen op die van het noorden van het land. Is dat een bewust beleid om noord en zuid op elkaar af te stemmen?
Ja, goede, belangrijke vraag. Hè? Want er wordt wel een bewust afbouwbeleid uitgerold. Hè? Dat men beseft dat de strafmaat initieel in het algemeen in heel België hoger ligt dan wanneer men bijvoorbeeld een jaar of twee jaar na de bevrijding voor de rechter verscheen. Dus men gaat algemeen uiteraard een groot individueel herstel- en correctiebeleid voeren. Maar men gaat geen rekening houden met verschillen tussen Vlaanderen aan de ene kant en Franstalig België aan de andere kant.
Ah, oké. Ja.
Maar, nee, okay. Maar, we weten wel...
Uiteraard,
Centraal... Ja, excuus daarvoor. Maar we moeten recht doen aan de historische werkelijkheid. En we weten dus wel dat er centraal aandacht was voor het onevenwicht met de kleine gemeenschap van de Oostkantons.
Ah, ja.
Dus de laatste Belgen. Hè. Dus deels vanuit de pragmatische overweging om deze gemeenschap van jonge Belgen, hè, die waren goed en wel, wat is het, een 20 jaar Belg, deels dus vanuit die pragmatische overweging om die gemeenschap niet permanent en integraal te gaan stigmatiseren, maar evenzeer vanuit de realiteit van een opvallend strenge repressie ten opzichte van de rest van het land. Dus konden die gestraften uit de Oostkantons konden die ook omwille van die redenen op extra begrip rekenen bij de strafuitvoering. En ter vergelijking, als je gaat kijken naar de veroordelingen op arrondissementeel niveau, zie je bijvoorbeeld arrondissement Antwerpen, werden er 9,5 op de 1000 inwoners veroordeeld. Om een voorbeeld te geven, in de provincie Oost-Vlaanderen 8, in Hasselt 7,9, in Turnhout, mijn eigen arrondissement, maar 3,3 op de 1000 inwoners. We zijn een zeer vaderlandslievende regio. Maar in de Oostkantons spreek je over 29 op de 1000 inwoners in Eupen en 20 in Malmedy. Hmm. Dus je ziet daar een gigantisch groot verschil tussen al die verschillende andere regio's in België. Dat viel op. Ja. En daar wil men op ingrijpen bij de strafuitvoering. Hè. Daar wil men toch duidelijk een gericht strafverminderingsbeleid uitrollen om die Oostkantons toch niet definitief eigenlijk te stigmatiseren als slechte vaderlanders.
Ja, oké. Okay. Goed, maar dan terugkomend bij het uitgangspunt, de anti-Vlaamse repressie. Dat verhaal klopt feitelijk niet. We kunnen dat duidelijk weerleggen met feiten en cijfers. Je zou zelfs, als ik een beetje chargeer, Koen, een beetje provocerend, zou je zelfs kunnen stellen dat er als ik het allemaal zo hoor, in Franstalig België er meer redenen zouden zijn om amnestie te eisen dan in Vlaanderen. Met, enfin, allemaal met aanhalingstekens.
Ja, de aanhalingstekens zijn belangrijk om te illustreren dat het ook een beetje een karikatuur is. Ja, dat klopt. Hè. Ik kan al even gechargeerd en ik haal het vaak aan als ik daarover moet spreken. Heb ik een uitspraak van de socialist Émile Parijs, die op zijn partijbureau in 1952 zich nog laat ontvallen dat de schepenen van Grootluik, dat die na de oorlog zijn gefusilleerd, dat die van Brussel zijn geamnestieerd, amnestie in het Frans, en dat die van Antwerpen gedecoreerd zijn. Dat is opnieuw een karikatuur, maar het schematiseert wel de verschillen in strafmaat en de verdere afwikkeling van de bestraffing. Dat het collaboratieverleden in Vlaanderen geen bezwaar was om na die oorlog uiteindelijk in het parlement terecht te komen, zelfs minister te worden, dat krijg je ook vandaag nog steeds niet uitgelegd in Franstalig België, ook niet in andere West-Europese landen. En daar zit ook een deel van de verklaring.
Ja. We moeten echt langzaam naar een besluit toe gaan, maar misschien nog heel snel deze vraag. We hebben min of meer de vraag al gesteld, hoe komt het dat het gerecht in Franstalig België na de oorlog dan strenger was dan in Vlaanderen? Misschien kunnen we die vraag ook omdraaien en de vraag stellen, niet zozeer waarom was men in het zuiden strenger, maar waarom was men in het noorden meer genadig of had men meer begrip voor collaboratie? Hè? De bekende historicus Lode Wils,
grote historicus,
heeft in al zeer vroeg, in 1989 al, in zijn klassieke werk 100 jaar, enfin, in het boek waarin hij dat schrijft, 100 jaar Vlaamse beweging, heeft hij ook geschreven, ik citeer hem eventjes, Lode Wils, het is duidelijk dat omdat de collaboratie in Vlaanderen veel omvangrijker was dan in Wallonië, hè, dat hebben we bevestigd, er relatief minder en lichter is gestraft en sneller in eer hersteld, zowel administratief als strafrechtelijk. Met andere woorden, wat hij zegt hier, al heel vroeg eigenlijk, is, ja, men is gewoon genadiger voor Vlaamse collaborateurs, omdat men echt in rekening probeert te brengen, het gerecht, ja, deze mensen zijn bijna, enfin, dit is natuurlijk ook gechargeerd wat ik zeg, maar deze mensen zijn bijna slachtoffer van hun context. Ja, er was een flamingante context, er was Vlaams nationalisme voor de oorlog. En dat men dat probeert als een soort verzachtende omstandigheid mee in rekening te brengen. Mm-hmm. Dat is ook een interessante vraag.
Ja, zeer interessante vraag. En zoals vaak is gebleken bij Lode Wils, hij was visionair in zijn analyses. Hè, want hij huldigde interpretaties die achteraf vaak door de empirie, door bijkomend onderzoek, werden bevestigd.
Maar klopt dat dan, die uitspraak?
Ja, dat klopt. Hè, want afgezien van het kortstondige succes, de onder leiding dan van de Grel, hè, le plus belge des fascistes, le plus fasciste belge, in 1936 door Rex werd geboekt, was de collaboratie in Franstalig België vooral toch een afwijking geweest, zonder diepgewortelde affiniteiten met het vooroorlogse politieke landschap van die traditionele partijen. In Vlaanderen is dat een andere situatie. Hè. Was de kiem van de grootste collaboratiebeweging, dus het Vlaams Nationaal Verbond, partij, geplant in een breed gedragen Vlaamse beweging waarvan het minimumprogramma, vooral bij de katholieken, maar ook bij andere geledingen van de andere partijen, op enige sympathie kon rekenen. Zowel voor, tijdens als na de oorlog. En het is dus daarom niet onwaarschijnlijk dat zo die veelvuldige en vaak passieve normoverschrijding, hè, die politieke collaboratie, dat lidmaatschap van die collaborerende bewegingen, dat die in Vlaanderen na de oorlog sneller hebben geleid tot een soort begrip dat men lid was van die collaboratiepartijen, als men passief lid was. Hè. En dat heeft eigenlijk dan mogelijk geleid mentaal tot een soort devaluatie van dat misdrijf. Men gaat het aanvaarden dat die lichte vormen van collaboratie er waren, want dat werd dan afgespiegeld tegen de achtergrond van die vooroorlogse ontwikkelingen van de Vlaamse beweging. Dat is een van de verklaringen. Verder waren er in Vlaanderen ook redelijk wat advocaten actief die ofwel rechtstreeks uit die coulissen van de Vlaamse beweging kwamen, ofwel zich in die nauwelijkse periode al gauw lieten opvallen als prominente stemmingmakers van dat herrijzende Vlaams nationalisme. Dus een van de bekende voorbeelden is eigenlijk de mede-oprichter van de Volksunie, is Frans van der Elst.
Ja, ja.
Die ook de tweede voorzitter wordt van die Volksunie 54.
Ja, heeft veel grote collaborateurs verdedigd.
Ja. En dus hun pleidooien over dus de pleidooien van die advocaten over die verdwaalde Vlaamse schapen van de Belgische herder zullen wellicht ook beter hebben geklonken op het klankbord van Nederlandstalige rechtbanken dan dat van de Franstalige evenknie, hè, waar men opnieuw rechts als een afwijking eerder beschouwde dan inherent aan dat politieke landschap. En dus die engagementen konden in Vlaanderen makkelijker worden voorgesteld als een afwijking van een voor de rest legitiem geachte politieke ontvolgingsstrijd die al van voor de oorlog via parlementaire weg was geïnitieerd. En dus ten opzichte van die radicalere D-vlag, die ik er straks al eventjes heb vermeld, kon het Vlaams Nationaal Verbond zich bovendien als grootste collaboratiebeweging in Vlaanderen ook nog eens bedienen van het argument dat zij eigenlijk het minste kwaad belichaamde. Als je moest kiezen binnen de collaboratie, had het Vlaams Nationaal Verbond, dat toch minder radicaal, nog steeds even nationaal-socialistisch, maar zij waren voor een onafhankelijk Vlaanderen, de D-vlag schematisch voorgesteld, wou vooral opgaan in dat Groot-Germaanse Rijk. Nu, het fascisme van Rex in Franstalig België ontbrak het aan zo'n collaboratieconcurrent in Franstalig België. Hij kon dus niet in een gunstiger daglicht gesteld worden, want Rex belichaamde daar de collaboratie. Hmm. En je had daar wel een aantal Belgicistische Rexisten, José Streel, ook vandaag vergeten, Raymond de Becker, die intern in Rex een strijd voerden tegen de Grel, om toch niet onder die Groot-Germaanse vlag te gaan, maar zij moesten de duimen leggen tegen de marsrichting die de Grel had ingeslagen, of was ingeslagen. Hmm. En dus Rex heeft zich eigenlijk nooit echt willen nog kunnen profileren als zomaar het autoritaire broertje van een breder maatschappelijk-democratisch project, dat daarom dus ook een mildere beoordeling verdient. En in dezelfde zin zie je ook, hè, dat is ook een verschil tussen Franstalig België en Vlaanderen, dat het excuus van die anti-bolshevistische kruistocht, hè, van die militaire collaborateurs die dienst nemen in het leger van Duitsland in de strijd tegen de Sovjet-Unie, dat vindt natuurlijk een gunstiger gehoor in het katholieke Vlaanderen, dat toch katholieker is dan in het meer geseculariseerde Franstalig België. En dat is ook opnieuw een van de mogelijke sleutels tot verklaring voor het grotere aandeel van zwaardere straffen in Franstalig België. De rechters waren er gewoon strenger en recht is, zoals je er straks zei, is mensenwerk.
Ja, oké. Okay. Goed, interessant. Ik kan er veel over zeggen, maar ik ga dat niet doen. Ik stel alleen vast dat Lode Wils dit 30 jaar geleden al in één zin kon samenvatten.
Ja, sorry.
Dus je kan je afvragen waar we de laatste 30 jaar in godsnaam mee bezig zijn geweest. Maar goed, het is denk ik een mooi besluit om mee af te ronden. De repressie was niet anti-Vlaams. Mm-hmm. Eerder in tegendeel. Ze was genadiger in Vlaanderen dan in Franstalig België. Niet met, want ik wil mensen in Luik of Namen geen verkeerde ideeën geven, niet met de bedoeling bewust om Franstaligen te treffen, wel omdat de rechtspraak in Vlaanderen over het algemeen meer begrip leek op te brengen voor de collaboratie.
Dat klopt, Nico. Je hebt dat mooi samengevat. En gezien de overweldigende feiten blijft het verbazen dat die mythe van een anti-Vlaamse repressie succesvol was en nog steeds is. En daar moeten we zeker nog een andere aflevering aan besteden. Maar ik sluit graag af met een eresaluut. Hulde aan Lode Wils.
Ja, oké. Okay. Mooi besluit. Goed. Tot de volgende keer.
Jo.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.